je bent alweer een paar weken terug, geloof ik.
Mm-hmm.
En wat heb je in Albanië gedaan eigenlijk?
Ik ben er om twee redenen heen gegaan. De eerste reden is om wat vrienden op te zoeken. Om te kijken hoe het met ze gaat. En ten tweede was ik heel erg ontevreden over de verslaggeving in onze media over Albanië. Over wat er in Albanië is gebeurd de afgelopen 4 maanden.
Mm-hmm. Je zei iets van net van... Je zei net iets van dat er iets van 6000 militairen rondrijden.
Dat is operatie Alba.
Mm-hmm.
Dat zijn de Europese militairen, voornamelijk uit Italië, Griekenland. Ik geloof dat er ook nog wat, een tiental manschappen uit Denemarken zijn, Spanje.
Fransen had je daar.
Fransen ook, ja. Maar voornamelijk Italië en Griekenland.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Het is eigenlijk een soort Europese militaire operatie die ze daar aan het uitvoeren zijn.
Ja, de operatie is vrij onduidelijk, maar het is dus in maart onder het mom van bescherming van de voedseltransporten die dan nodig zouden zijn voor Albanië, is er razendsnel een beslissing genomen vanuit Europa om Albanië te helpen. Ondanks dat er geen berichten waren van honger, is er onder dat motto zijn er 6000 militairen heen gegaan.
Er is geen hongersnood.
Ik ben geen berichten tegengekomen in de krant over hongersnood. Jan van der Putten heeft 1 berichtje geschreven, toen ze er al waren overigens, dat het een voorwendsel was, dat niet de reden was. Dat is het enige berichtje eigenlijk wat er over honger heeft gestaan. En het Rode Kruis heeft zelf gezegd dat ze bang waren dat door die militairen dat het alleen maar slechter zou gaan met de voedseltransporten.
Waarom zitten die militairen dan precies daar?
Als je gaat kijken wie vanuit Europa de grote stoot heeft gegeven om militairen te sturen naar Albanië, dat is voornamelijk uit Italië gekomen.
Uh-huh.
Die hebben natuurlijk deels angst voor grote groep met Albanese die naar Italië komen. Dus dat lijkt me terecht ook.
Vluchtelingen
en daar zijn ze bang voor. Maar ze zijn ook de grootste investeerder in Albanië, dus het is ook natuurlijk voor hun eigen financiële belangen om die te dekken.
Ja.
En die financiële belangen hangen nou samen met Berisha.
Ja, want die steunen ze, die president die daar zit.
Ja, kijk, dat gebeurt natuurlijk niet naar buiten toe, maar de timing was heel duidelijk dat als ze een week later waren gekomen, dan was Berisha waarschijnlijk, had niet meer bestaan als president.
Mm-hmm.
Dus die timing was erg belangrijk. En sinds zij er zijn, heeft Berisha weer wat adempauze en kan hij zich weer een beetje organiseren. Door middel van geheime diensten en allerlei lugubere knokploegen.
Ja,
ja. De belangen van Italië zijn de afgelopen 6 jaar nauw betrokken geweest bij de Democratische Partij. Eigenlijk het hele Westen, maar Italië is de grootste investeerder. Dus Italië neemt het voortouw in dit opzicht.
De Democratische Partij, dat is de partij van Berisha?
Dat is de partij van Berisha.
En die is aan de macht sinds?
Een klein stukje geschiedenis. December 90 begonnen de demonstraties in Albanië.
Tegen het oude Stalinistische...
Tegen Ramiz Alia, die het van Enver Hoxha had overgenomen.
Mm-hmm.
Overigens, daar begon het mee. Studenten die organiseerden allerlei marsen en zo, daar werd vrij heftig op gereageerd. Dat is tot een geweldige explosie gekomen in december. Toen heeft Ramiz Alia besloten om oppositiepartijen toe te staan.
Mm-hmm.
En de eerste partij die zich inschreef was de Democratische Partij. Onder leiding van Pasco, meen ik, en Salih Berisha.
Mm-hmm.
Tenminste, zij waren een deel van de mensen die daarbij betrokken waren. Want in wezen was de Democratische Partij was een groepering van studenten en professoren van de universiteit. Gesteund door arbeiders en weet ik veel wat er allemaal nog niet was. Maar voornamelijk studenten. Die zich vooral inzetten om iets meer vrijheden te krijgen. Op zich, het enige eis die ze hadden, of de belangrijkste eis, was dat de naam van de universiteit veranderd werd.
Mm-hmm.
Die was namelijk Universiteit Enver Hoxha. En ze wilden gewoon dat die de naam Enver Hoxha ervan afging, omdat studenten niet meer wilden afstuderen aan een universiteit die Enver Hoxha heette. Maar daarachter ligt natuurlijk het hele idee van we willen meer vrijheden.
Ja.
Wat er binnen die Democratische Partij gebeurde is dat Sali Berisha opeens naar boven is gekomen. En die was ook wel een, de liefhebber, zeg maar. Of die werd door het West vast omhelst. Mm. De studenten wilden eigenlijk alleen maar een beweging. Die wilden geen politieke partij. Maar Berisha en een aantal andere professoren vonden dat iets te kinderachtig. En die wilden wat serieuzer daarmee omgaan.
Ja, hij was oorspronkelijk lijfarts van Enver Hoxha.
Ja, natuurlijk. Ja, hij is natuurlijk ook een echte communist geweest. Oh. En iemand die hoog in het apparaat heeft gezeten. Met name in het, zeg maar, het familieapparaat, zoals dat rond Hoxha was.
Ja.
En hij was de bekendste arts ook in die tijd.
Goed, hij heeft dus een beetje de macht gegrepen in die partij. Toen in 92 of zo waren er weer verkiezingen.
Ja, nou, aanvankelijk waren er in 91 verkiezingen. Ik geloof 31 maart 91, de eerste verkiezingen. Die werden door de socialisten gewonnen. In verkiezingen die werden gezien als vrij en goede verkiezingen. Eerlijke verkiezingen door buitenlandse waarnemers.
Mm.
Als je de, zeg maar, de bribes van de Amerikaanse regering buiten beschouwing laat. Want de Amerikaanse regering die had steun aan Albanië, had ze vastgesteld. Tenminste, die zouden ze alleen geven als de oppositie zou winnen.
Mm.
Wat je toch als een soort een dwangmiddel kan zien of zo. Maar voor de rest waren het vrije verkiezingen. Socialisten wonnen die, maar economisch ging het ongelooflijk slecht in Albanië. En dat betekende dat er stakingen kwamen, grote stakingen. Die uiteindelijk uitliepen tot de regering Fatos Nano, een socialistische partij die afstand deden. Voorbereiding op een andere verkiezing in 92.
Mm.
En die werd door de democraten gewonnen.
Mm.
En vanaf dat moment is er veel veranderd in Albanië, want omdat Sali Berisha de verkiezingen won, kon er geld het land binnengaan. Maar dat ging hand in hand met voor de hand liggende dingen als televisie waar direct iedereen werd ontslagen. Of de belangrijke mensen die werden ontslagen en die werden vervangen door democratische partijen mensen.
Mm-hmm.
Dat gebeurde bij de radio, dat gebeurde in het rechtssysteem. De bedoeling was om er een keurig rechtssysteem van te maken. Maar rechters die dat iets te serieus namen, die werden ontslagen. En belangrijke mensen die daardoor in de gevangenis kwamen ook. Ik bedoel, ze waren waarschijnlijk communisten en ze zullen niet al te best hebben gedaan. Maar het teken was in ieder geval wel aan de wand dat Berisha er een democratisch partijland van wilde maken. En dat heeft hij met voortvarendheid en spoed gedaan. In 4 jaar tijd heeft hij dat geprobeerd. En hij is daar heel ver gekomen. Wat fascinerend is, dat er in 94, meen ik, waren er belangrijke verkiezingen voor de constitutionele wetgeving. En Berisha heeft er ongelooflijk veel reclame voor gemaakt. Nou, die wetgeving kwam er gewoon op neer dat hij het parlement in wezen buitenspel werd gezet. Mm. En dat betekent gewoon dat de president eigenlijk alle macht had. Dat heeft hij geprobeerd en hij heeft ongelooflijk veel reclame gemaakt op televisie. Dat zal hij van zijn westerse vriendjes hebben geleerd hoe je in plaats van met geweld, met goede reclame een verkiezing kan winnen.
Mm-hmm.
Maar tot zijn stomme verbazing werd tegengestemd.
Ja.
De meerderheid vond de dingen die ze ervan wisten, die vonden ze gewoon niet oké. En ze hebben tegengestemd. En dat was voor Berisha het teken dat er andere middelen nodig waren. En de verkiezingen van 96, mei 96, nu zeg maar iets langer dan een jaar geleden, was hij daar goed op voorbereid en heeft hij met geweld, door middel van intimidatie van oppositiemensen, kopen van stemmen, het bedreigen van mensen die gingen stemmen, en het zorgen dat rond die stemlokalen alles in handen was van de Democratische Partij, heeft hij die verkiezingen op wonderbaarlijke en glorieuze wijze gewonnen met 122 zetels van de 140.
Mm-hmm.
Wat overigens voor, het was duidelijk dat het gestolen verkiezingen waren, maar voor Europa geen reden om te stoppen met Berisha.
Ja, de economische situatie inmiddels, het was een beetje het stokpaardje van het Internationaal Monetair Fonds in Oost-Europa, begreep ik, van de grootste economische groeicijfers en het ging er allemaal heel geweldig. Maar
nou ja, Albanië is om mee te beginnen het land waar de meeste steun per hoofd van de bevolking naartoe is gegaan van de ex-Oostbloklanden. Dat dat geeft al iets aan van dat het in ieder geval de beste mogelijkheden had om te groeien economisch. Dat het in ieder geval door dat soort zaken niet werd belemmerd. Maar ondanks dat kwam het niet echt van de grond. Als je gaat kijken, als je gaat vergelijken wat de getallen zijn in 1990, wat mensen voor inkomen hadden, en je vergelijkt dat met 1996 bijvoorbeeld, dan ja, is duidelijk dat mensen achteruit gaan. Dit is niet alleen voor Albanië natuurlijk, dat geldt voor in wezen voor alle Oostbloklanden, maar ook voor Albanië. Maar Albanië heeft in bepaalde opzichten het geluk dat, hoewel die staatscijfers, die grote economische cijfers, dan niet zo gunstig zijn, Albanië heeft het geluk dat ze vrij dicht bij Griekenland en bij Italië wonen. Die hoewel ze naar buiten toe erg vervelend zijn naar Albanese, ze maar wat graag gebruik maken van Albanese werkkrachten. En op die manier, ik bedoel, op dit moment zijn er zo'n 300.000 Albanese aan het werk in Griekenland, Italië, Duitsland, andere landen. Wat op een bevolking van 3 miljoen echt ongelooflijk is. Dus er komen heel veel geld komt er binnen, wat niks zegt over
de economie. Je zei van elke familie heeft gewoon iemand in de Europese Unie wonen die daar werkt, geld verdient en elke maand wat geld overmaakt naar zijn familie in Albanië.
Dat is zeg maar waar de economie op draait. Zeg maar de kleine economie van de mensen. En dus je ziet ook wel dat, als ik het vergelijk met 4 jaar geleden, is het ongelooflijk veel beter geworden voor mensen persoonlijk. En er is dus ook heel veel geld verdiend, wat ook de grote treurnis is, dat het in de piramides die er zijn geweest, de financiële piramides waar ze hun geld in hebben gelegd. Ik bedoel, in wezen is het een wonder dat er zoveel geld is verloren. Het is tussen de 1 en de 2 miljard verloren. Op een zo'n arm land is dat natuurlijk een kleren hoop geld.
Ik bedoel, die piramides spelen of zo, en daar, naar aanleiding daarvan brak dus dat gigantische oproer uit daar zo een tijd geleden. Maar ik begreep uit een artikel in de Groene Amsterdammer dat, dat het eigenlijk een soort informele banksystemen waren. Van, men had aardig wat verdiend, met name smokkel richting Servië. Er was een oorlog in Joegoslavië aan de gang, er was een economische boycott tegen Servië. Dus alles wat daar het land in moest, dat ging via smokkel, onder andere via Albanië, ook via Bulgarije. En daar hadden mensen weer flink aan verdiend. En dat werd dan belegd in die banken.
Mensen hebben natuurlijk dus, in ieder geval persoonlijk hebben ze veel geld verdiend door te werken in Griekenland of Italië of andere landen. Maar Albanië als land heeft veel geld verdiend aan oliesmokkel, met name naar Servië toe. Wat overigens ook geen probleem was in Europa. Want het enige wat er gebeurde was een prachtig compliment van, ik meen, de Wereldbank over de goede economische staat, de economische groei tussen 1993 en 1995. Ondanks dat in hetzelfde rapport wel te lezen was dat het voornamelijk te wijten was aan smokkel naar Servië toe van olie. En voor de rest is er economisch niet zoveel gebeurd, weet je. Er zijn wat schoenenfabrieken door Italianen opgezet en ik geloof dat zo'n 80% van het, Albanië was het meest boomrijke land van Europa in 1990. En ik denk dat het nu een van de boomarmste landen van Europa is. Dus
er is zoveel gekapt of zo?
Ja, er is veel door Albanese gekapt omdat er niet zoveel brandstof was in de jaren 91, 92, toen economisch alles stil lag. Maar er is ook heel veel houtkap geweest door Italiaanse en Sloveense bedrijven.
Dat is ook een weird verhaal.
Het is een beetje treurig, maar ja, het was goedkoop hout, weet je. Als je naar Oostenrijk gaat, je wilt 10 bomen hebben, kost het een hoop geld. Ja. Voor hetzelfde geld krijg je 10.000 bomen in Albanië waarschijnlijk.
En, die informele banken dus, opgezet met onder andere het smokkelgeld en zo, dat was, zoals ik het begrepen heb, is dat goedgekeurd door het IMF min of meer. Die hadden een soort economische of een bankwetgeving gepromoot waarin dat allemaal mocht. En toen viel de smokkelinkomsten vielen weg omdat de oorlog ophield, de economische boycott werd opgeheven. En ja, toen had je nog die informele banken waar geen duidelijke goede regels voor waren geschreven, maar wel onderdeel van de economie uitmaakten. En die gingen toen ongecontroleerd te werk, van dat ze gigantische rentepercentages uitkeerden aan mensen. Ja. Iedereen stopte daar zijn spaarcentjes in, zeg maar, want daar kon je goed mee verdienen dan. En ja, de Berisha die heeft het ook gesteund, heb ik begrepen.
Ja, nog even over die banken. Op zich, in een economie zoals Albanië, het was een hele kleine economie, waar groei eigenlijk bijna wel noodzakelijk is. Omdat als je met niks begint, dan groei je nogal snel. Op zich was het verantwoord, de percentages die ze in het begin gaven, die ongelooflijk hoog zijn. Maar voor een gebied wat zich aan het ontwikkelen is, is dat mogelijk. Mm-hmm. En er was ook veel behoefte aan kapitaal. Dus ze konden veel geld geven op het geven van kapitaal. Mm-hmm. Zoals het gaat, er was behoefte aan investeringen. Maar het ging mis, in die periode, na die boycottperiode, naar die olieboycott 93-95. Na 95 stopte dat een beetje. Er bleef behoefte aan kapitaal en toen kwam deels om te investeren, maar toen kwam de behoefte eraan ook om oude rentes af te betalen. Mm-hmm. En vanaf dat moment was het eigenlijk aan het instorten. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt op dat moment de schade gaan beperken en zeggen van, nou, we moeten wat steun geven aan een aantal banken en of we moeten ze nationaliseren of zo. Dat is hier vrij onpopulair, maar dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. Mm. Om te zorgen dat ze in elkaar storten. Wat er gebeurd is in Albanië is dat de president heeft gezegd dat het Albanese geld het schoonste geld ter wereld is. Mm. En dat het allemaal geen kwaad kan. Hij liet zichzelf ook sponsoren door verschillende van dit soort investeerders. Dus ik bedoel, daar maakte hij campagne voor in wezen. En die brachten hem ook aan de macht met het idee van, hij zal in ieder geval niks veranderen aan de manier waarop wij ons geld verdienen.
Ze hebben dus gedaan wat er gewoon automatisch op uitloopt, dat het in elkaar stort.
Nou, in wezen, kijk, vanaf daar kun je misschien nog een keuze maken de schade te beperken. Maar wat ze dus hebben gedaan is enorm tegen elkaar gaan concurreren en steeds hogere percentages te bieden aan het volk. Mm. Opdat ze maar zouden inleggen. En dat hebben grote gedeelten ook gedaan. De percentages schoten naar, 100% per maand of zo. En dan voel je aan dat het op een bepaald moment moet stoppen. En dat heeft het dus ook gedaan. Mm-hmm. En dat is met name in het zuiden, in Flora, waar het meeste geld was ingelegd, is dat heeft dat heel veel problemen gegeven. Want daar hebben mensen gemiddeld veel hogere bedragen verloren dan in andere plekken van Albanië. En daar begonnen januari, februari, begin van dit jaar, begonnen daar de eerste protesten tegen de regering en tegen ook dit soort investeringen.
Ze kregen hun geld niet meer terug of niet uitbetaald?
Ze kregen hun geld niet uitbetaald en Berisha die zei van, het is jullie eigen geld. En jullie hadden niet zo stom moeten zijn om het erin te leggen. Mm. Het vervelende is natuurlijk wel dat hij eerst heeft gezegd dat het geen kwaad kon. Mm. En dan later zegt tegen ze van, jullie hebben hetzelfde ingelegd, dus eigen schuld, dikke bult. Dat is een beetje treurig. Dus we zijn op zich heel erg boos op hem, maar ze zijn ook erg boos op de mensen die dit soort investeringsbanken hebben opgezet. Mm-hmm. En die protestbeweging die groeide aan, januari, februari. En toen zijn er heel veel mensen in elkaar geslagen en geheime diensten, gebeurtenissen, weet je, dat is de manier om een staking te breken, om mensen in elkaar te trappen en ze bang te maken. Mm-hmm. Amnesty schrijft er ook wel over. Daar beginnen de problemen voor heel veel kranten ook en allerlei organisaties krijgen het dan opeens heel moeilijk. En op 28 februari dit jaar loopt dat heel erg uit de hand als er het gerucht de ronde doet in de Flora dat er verschillende mensen zijn neergeknald. Mm. En het is niet helemaal duidelijk of dat waar is en hoeveel het er zijn. Mm. Het schijnen er hoogstens 2 of 3 te zijn, is het minimumverhaal. Maar het verhaal wat toen de ronde deed in Flora was dat het 10 waren. Die waren op de universiteit neergeschoten. En toen zijn mensen zo boos geworden dat ze overal wapens vandaan hebben gehaald. Uit de politie, stations. Hoe zeg je dat? Ja,
wapendepots.
Ja. En daarmee hebben ze het leger en de politie de stad uitgezet. Zo'n 5000 man. En als ik het verhaal mag geloven, dan hebben ze eerst niet alleen hun wapens ontnomen, maar ook de kleren. Dus ze zijn naakt de stad uitgezet op weg naar Tirana. Ja. Om de boodschap door te geven aan Berisha. En daar vanaf dat moment wordt er met paniek gereageerd door Berisha. Die probeert aanvankelijk andere onderdelen van de geheime diensten van het leger in te zetten. Wat alleen maar meer woede veroorzaakt. Bij Flora wordt het leger wordt weggejaagd eigenlijk. Daar durven ze niet verder te gaan. Dan gaan ze een stukje terug en dan gaan ze nog verder naar het zuiden, naar Saranda toe. En vanaf dat moment desintegreert het leger. Legermensen hebben natuurlijk ook geld verloren. En die zijn ook onderdeel van diezelfde geschiedenis. Dus er is nauwelijks ook gevochten, weet je. Mm. Langzaam maar zeker stopt het gewoon allemaal. En, het valt gewoon uit elkaar. En wat er voornamelijk is gebeurd is, politiebureaus is in elkaar of in de fik gestoken. Bureaus van de Democratische Partij zijn allemaal in de fik gestoken. En de banken, zeg maar, die investeerders, investeringsbanken, die zijn helemaal in de fik gestoken.
Ja.
En vanaf dat moment is er chaos in Albanië en daar moet Europa op reageren.
Ja. En sindsdien hebben we dus operatie Alban, die dan weer Berisha steunen of zo.
Nou ja, je moet je voorstellen hoe snel het van niet is gegaan, want het begon dus op 28 februari in Flora. Dat is één stad. Drie dagen later begint het dus ook in Saranda, Tepelen en andere steden in het zuiden. Dan duurt het een aantal dagen dan in het noorden, ik geloof dat het op 8 maart of zoiets is. Maar vanaf dat moment is de paniek heel groot in Europa en wordt er in allerlei, ik geloof ook hier in Nederland ergens, in alle Europese vergaderingen wordt er even ruimte gemaakt voor Albanië. Deels natuurlijk omdat ze bang zijn dat het overschiet naar Macedonië en naar Kosovo. Dus ik bedoel, dat is wel te begrijpen op zich. En daarom, dat was een van de redenen waarom ze blij waren met Berisha. Maar een ander deel is natuurlijk dat ze gewoon bang zijn voor dit soort chaos. Ze zien liever dat er zo'n idioot als Berisha met geweld Albanië bestuurt dan dat mensen daar iets tegen doen.
Ja.
De angst is te groot dat er allerlei belangrijke dingen die Europa belangrijk vindt, namelijk dat ze hun fabrieken en de vrije markt, zeg maar, kunnen promoten in Albanië, dat die gevaar lopen.
Ja, je zei iets van het leven daar, eigenlijk, je bent ook in die opstandige gebieden geweest, heb ik begrepen. Ja. En daar wordt het leven meer en meer geregeld door comité's.
Ja, nou, die comité's zijn begonnen, zeg maar, ten tijde van die protestacties. Dus maanden januari, februari. Aanvankelijk alleen maar de eis om het geld terug te krijgen. Maar je moet je daar niet te vergissen, want hoewel de eis geld terugkrijgen naar buiten wordt gebracht, is het niet alleen maar het geld van die investeringen waar ze boos over zijn. Het is gewoon 5 jaar Democratische Partij die steeds gewelddadiger wordt. En waaruit gewoon duidelijk blijkt dat ze gewoon zich geen donder interesseren voor dingen die van belang zijn, zoals water, goede wegen, gezondheidszorg, goede scholing.
Mm.
Dat is, zeg maar, de belangrijkste achtergrond van al die woede die er is.
Mm.
En dat heeft zich dus ontwikkeld in die comité's voor nationale redding, zoals ze zich noemen. En eigenlijk hebben al die steden aparte comité's die min of meer in overeenstemming met de bevolking onderhandelen en zorgen dat onderhandelingen met de regering en zorgen dat de zaken in de stad goed geregeld worden. En er zijn ook wat vergaderingen tussen de verschillende steden, maar je moet je er op zich niet te veel voor voorstellen wat dat. Het is gewoon een noodoplossing. Mensen die zitten achter de barricades en die verdedigen zich. Half georganiseerd tegen de aanvallen van de geheime dienst en bendes die er zijn. Dus.
Je had nog met een of andere bandiet gesproken daar?
Zani is zeg maar de grootste bendeleider in Flora. Als ik zeg Zani, als ik naar Tirana ga en ik zeg ik heb met Zani gesproken, dan is er veel bewondering omdat hij een hele bekende figuur is. Hij is, zeg maar, in vrij korte tijd vanuit Griekenland teruggegaan naar Flora, waar hij vandaan komt. En hij heeft zich in no time dusdanig weten te organiseren dat hij de meest gevreesde bendeleider daar is. Mm. Zoals hij in Tirana wordt genoemd. Want in Flora, hoewel mensen het Zani in sommige opzichten een idioot vinden, ze zijn niet bang voor hem in de zin dat ze zich bedreigd door hem voelen.
Mm-hmm.
Ze voelen, als je, zeg maar, het schematisch ziet, dan heb je aan de ene kant heb je de Shiku, de geheime dienst van Berisha. En aanverwante maffia-clans die traditioneel aan de kant van Berisha staan. En aan de andere kant heb je dan het volk, zoals dat dan heet. Het Comité van Nationale Redding en Zani. Die min of meer in een soort evenwicht met elkaar samenwerken tegen de gebeurtenissen die hun worden opgelegd vanuit Berisha's kant.
Ja.
En Zani, ja, wat doet Zani? Hij betaalt zo'n, ja, zo'n 300 man, betaalt hij wat geld elke dag. Geeft ze wat eten en een Kalashnikov, of die hebben ze zelf wel. En daarmee bewaken ze delen van de stad. Mm. En af en toe dan overvalt hij eens wat. En af en toe vecht hij tegen andere bendes, dat wil zeggen de mannen van Berisha. Mm. Zoals het wordt gezien. Mm. En nou goed, wat wel. Ondanks dat de meeste mensen in Flora natuurlijk wel voelen dat hij aan hun kant staat. Hij voelt zichzelf een soort Robin Hood. Hij steelt van de rijken en hij geeft aan de armen.
Je hebt hem geïnterviewd.
Ik heb hem geïnterviewd, ja. En mensen uit Flora die willen daar niks mee te maken hebben. Want het riekt veel te veel naar communisme. En dat, daar hebben ze geen zin in. Maar als hij zegt van ik ga naar Tirana om Berisha dood te schieten. Dan ja, dat vinden andere mensen ook. Dus daar in dat opzicht kunnen ze elkaar vinden. Maar het zal niet echt communistisch zijn, maar dat crypto-communistische ideeën van hem of zo, daar hebben ze niet veel mee. Nee. Denk ik zo.
Sociaal banditisme, daar lijkt het een beetje op.
Ja, ja. Ja, zeker. Maar hij wordt natuurlijk ook, je moet niet vergeten dat, kijk, die buurtcomité's van huisvaders, weet je, het zijn gewoon huisvaders die achter de barricade zitten en hun eigen straat verdedigen. Mm. Die zijn natuurlijk geen partij voor het leger en de geheime diensten van Berisha. Mm. Maar Zani, omdat hij veel beter georganiseerd is, die wordt echt gevreesd vanuit Tirana. En in die zin is hij zo'n bekend iemand ook geworden. Ja. Vooral omdat hij beter toegerust is om zichzelf en delen van de stad te verdedigen tegen de geheime dienst. Ja. En er zijn bloedige clashes geweest meerdere malen.
Je hebt ook foto's laten zien van de Kalashnikovs waar iedereen daarmee, veel mensen nog steeds mee rondlopen of?
Ja, nou, ja, de meeste mensen die hebben het in huis, overdag in ieder geval. Mm. Maar in de zuidelijke streken, kijk, in Tirana is het nat dan om met een Kalashnikov over straat te lopen. Dat doe je niet. Mm-hmm. Want dan, degene die dat doen, dat is de politie of het zijn mensen van het leger of van de geheime dienst. Maar gewoon de burgers lopen daar niet mee. En die lopen ook minder kans om neergeschoten te worden. Mm. Dus daar zie je dat niet. Maar in die zuidelijke streken, waar geregeld vuurgevechten zijn en waar mensen geregeld worden aangevallen. Mm-hmm. Om 1 uur gaan de winkels daar dicht en trekken mensen zich terug in hun eigen huis, in hun eigen buurten. En vanaf dat moment worden de Kalashnikovs naar voren gehaald en wordt er losjes gepatrouilleerd achter de barricades. Mm-hmm. En dat is normaal.
Het dagelijks leven daar. Ja. Je had ook zo'n verhaal over een man die je daar kende, die had dan weer een zoontje of zo, die iets van 5 Kalashnikovs mee naar huis had genomen. Dat was een beetje gênant of zo.
Nou ja, dat was zeg maar de. Ik reed mee met 2 Albanese jongens vanaf de Albanese grens naar Tirana toe, vanuit Macedonië. En die chauffeur die kwam uit Pogradets en die vertelde dus wat een plaatsje daar in de buurt is. En die vertelde dus dat zijn zoon dus ook 5 Kalashnikovs had gejat en grote hoeveelheden kogels. En hij vond het afschuwelijk. Zijn zoon die moest elke avond, ging hij dan naar buiten toe om even omhoog te schieten of zo. Mm-hmm. En hij schaamde zich daar rot voor, weet je. Mm-hmm. Hij vond het totaal nutteloos, maar
hij kon er verder ook niks aan doen.
Hij wilde er ook niet echt wat aan doen, weet je. Het zijn niet echt dwingende culturen of zo. Mm-hmm. Hier in Nederland zou vader dat verbieden of zo, weet je. Dan zou dat, dan moet je je als een dan moet je je afzetten tegen je ouders en jezelf met blauwe haren heel boos gaan gedragen. In Albanië heb je dat niet, dat soort dingen. Het is iets. Mensen leven met elkaar. Gezinnen die leven in hetzelfde huis. En in bepaalde opzichten zijn ze veel opener voor elkaar. Er is ook geen uitweg of zo. Dus.
En de meeste slachtoffers tijdens de opstand, dat waren mensen die waren geraakt door rondvliegende kogels. Ik begreep dat iedereen gewoon zo opgefokt en kwaad was geworden. Dat ze de hele tijd maar niet wetend waarop te moeten schieten, dan maar in de lucht schieten of zoiets. Of dat was.
Nou ja, hoewel er natuurlijk wel wat moordpartijen zijn geweest. Ik geloof dat er iets van 1000 doden zijn. Hmm. Nou, daar heb je er dan 100 van. Dat zijn degenen die zijn gestorven door het schip wat door de Italianen, waarschijnlijk door de Italiaanse marine geramd is. Hmm.
Er zijn allemaal vluchtelingenschepen in de Adriatische Zee en dan patrouilleert het leger daar. En
Ja, ik geloof dat, ik bedoel, dat is ook natuurlijk een fascinerende geschiedenis. Het zal begin maart zijn geweest, toen net de beslissing was genomen dat Italië de leiding zou nemen om Albanië te helpen. Een paar dagen daarna is er een Italiaans marineschip wat volgens de overlevenden een vluchtelingenschip frontaal heeft geramd. Mm. Waardoor het schip zonk en het overgrote deel van de mensen die aan boord waren, die zijn met het schip naar beneden gegaan. Mm. Het is een beetje een treurig verhaal. Ik bedoel.
Maar die rondvliegende kogels, als je dus omhoog schiet met zo'n buitengemaakt Kalashnikov, dan komt zo'n kogel die je dan omhoog schiet, die komt ook weer naar beneden.
Ja, dat is vervelend en die richt grote schade aan. Het schijnt dat het overgrote deel van de meer dan 1000 doden, dat die veroorzaakt zijn door de toevaltreffers van de kogels die naar beneden komen. Mm.